Ik lees vanaf vers 7. Als zij dit Jotam aanzeiden, zo ging hij heen en stond op de hoogte des bergs Gerizim en verhief zijn stem en riep en hij zeide tot hen, hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u lieden horen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven en ze zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hen, zoude ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zeide tot hen, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeide tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten zijner handen gedaan hebt, en dan lees ik verder in vers 19, indien gij dan in waarheid en in oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis te deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech, en hij zei ook vrolijk over u lieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Milo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Milo en verteren Abimelech. Toen vlood Jotam en vluchtte en ging naar Beer en hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Tot zover deze merkwaardige gelijkenis. Ik moet u zeggen, persoonlijk vind ik dat een van de mooiste gelijkenissen in de Bijbel eigenlijk. Mede ook omdat hij er zo ingewikkeld uitziet. Aan de ene kant. En aan de andere kant dat de verklaring ervan zo gemakkelijk is. En bovendien is de verklaring van de gelijkenis ook bijzonder nieuwtestamentisch. Dat moet natuurlijk ook. Want in de allereerste plaats moet ik dan meteen opmerken dat de gelijkenissen immers spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ik zou niet weten waarom dat ook niet in het Oude Testament het geval zou zijn. Natuurlijk, we vinden niet veel gelijkenis in het Oude Testament. Maar voor zover we ze vinden, spreken ze over precies dezelfde dingen. Dat betekent dan ook dat als de Heer in Matteüs 13 voor het eerst in gelijkenissen spreekt en men hem vraagt waarom doet u dat, dat hij dan een antwoord geeft wat in overeenstemming is met wat de Bijbelkenner, moet ik dan maar zeggen, eigenlijk had kunnen weten. Gelijkenissen namelijk spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Niet sinds Matteüs 13, hoewel het daar ronduit staat, expliciet. Maar ze doen het al sinds ze in de Bijbel voorkomen. En dat is hier dus ook het geval. En dat het over verborgenheden van het Koninkrijk gaat, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Want inderdaad, in deze gelijkenis gaat het over koningschap. Het gaat over de vraag wie er eigenlijk koning zou zijn. In dit geval natuurlijk wie er koning zou zijn over Israël. Nou, wanneer ik dan terugkom bij deze gelijkenis, dan is natuurlijk in de eerste plaats van groot belang te weten in welk verband dan deze gelijkenis gesproken wordt. Immers, er is een historische aanleiding voor het uitspreken van deze gelijkenis door Jotam, want zo heet hij, hij wordt zo genoemd in vers 7 en ook aan het eind van de gelijkenis in vers 21. Jotam namelijk, die een zoon is van Gideon, de richter. Net als overigens Abimelech, over wie het hier in deze gelijkenis gaat. De historische situatie is namelijk deze, dat Gideon, de beroemde richter, dat Gideon gestorven is en dat daarna Israël hem min of meer denkt te moeten eren, dat zal een van de redenen geweest zijn, door een van zijn zonen koning te maken. Dat is een erg ingewikkelde geschiedenis geweest, daar ga ik allemaal niet zo op in, want dat hoort niet echt bij de gelijkenis zelf. Maar de situatie is deze, dat Gideon Israël verloste van de van de vijand, van de Midianieten, op de bekende merkwaardige wijze, waarbij hij met slechts een overblijfsel uit Israël, met 300 man, de Midianieten op de vlucht jaagde met, wat was het ook weer, met kruiken en fakkels, hè? Dat is nog eens wat anders dan een kruisraket, ja. Met kruiken en fakkels, kortom, een heleboel licht en een heleboel herrie. En het was voldoende om de vijand op de vlucht te doen slaan. Normaal zijn dat de manieren waarop men in vreemde volkeren de boze geesten verdrijft. En in de praktijk zal dat hier ook wel het geval zijn. Alleen de boze geesten namen de Midianieten mee. Zo zat het eigenlijk. Denk daar maar eens even over na. Nou, hoe dat ook zij. Als Gideon dan deze verlossing tot stand gebracht hebt... dan tot stand gebracht heeft, dan vraagt men hem om koning te worden over Israël. Dat lezen wij in het gedeelte vanaf hoofdstuk 8, vers 22. Daar staat, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, terwijl gij ons van de Midianieten niet de hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Dat wil zeggen dus dat Gideon het weliswaar gevraagd wordt om koning te worden over Israël, maar Gideon wijst het af en de belangrijke reden die hij daarvoor heeft is dat zijns inziens Israël een koning heeft en die koning is namelijk Jehovah zelf. Want dat staat natuurlijk in het einde van vers 23. De Heere, oftewel Jehovah, de Heere zal over u heersen. Hij wijst dus het koningschap af en dat is in overeenstemming in het algemeen met de situatie in de tijd van de richteren. De situatie namelijk die aan het koningschap, aan de monarchie eigenlijk van Israël vooraf gaat. U weet, Israël kwam in Canaan, het beloofde land, terecht. Maar er was nog geen koning over Israël. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, geloof ik zo. Dat soort uitspraken staan er dan. Maar in elk geval, een centraal gezag bestond er niet. En wat we tegenkomen in de geschiedenis van de richteren is dat als Israël in het algemeen gesproken ongehoorzaam was aan de Heer, dan zond de Heer kennelijk de vijand over Israël. En als Israël dan weer toe neigde zich te bekeren, zal ik maar zeggen, dan werd er door de Heer zelf een figuur gezonden die dan Israël zou moeten leiden naar de vrijheid en die wordt dan aangeduid als richter. De functie van de richter komt natuurlijk tamelijk goed overeen met die van de koning. Het was een tijdelijke zaak. Hij werd eigenlijk ingehuurd, om het eens wat populair te zeggen, om voor een klus, hè? Om een bepaald werk te doen. En als dat werk gedaan was, dan was dat weer voldoende en dan kon hij weer vertrekken. Daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen, hij bleef richter voor de rest van zijn leven, maar een praktische functie had hij niet meer. Er staat dan weliswaar, en hij richtte Israël zo lang, weet u wel. Maar je leest daar verder niks meer over, over wat er verder volgde. Omdat er werkelijk ook geen praktische, die functie geen werkelijk praktische inhoud meer had. Hoe dan ook, Israël had officieel geen koning. Israël was eerst verlost uit Egypte en was in Canaan terechtgekomen. Als het in Canaan is, moet het nog wachten totdat het koninkrijk aan Israël zal geopenbaard worden. Wat dat betekent is natuurlijk makkelijk genoeg. Want het hele verhaal is een geweldig mooie profetische uitbeelding van hoe de verlossing tot stand zou komen. Immers, als Israël in Canaan aankomt, is dat zo zonder meer een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Eindelijk deel gekregen aan de beloofde zegeningen. Min of meer, bij wijze van spreken, gebracht in de rust. Bij wijze van spreken. Later staat er, in de Hebreeën, hier staat natuurlijk, maar ja, Jozua heeft er niet ingebracht in de rust. Dat was niet de beloofde rust. Maar het was er wel degelijk een beeld van en daarom konden die dingen ook verward worden. Maar in ieder geval, men werd in Canaan gebracht, dus een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. Maar dan komt nog niet meteen het koningschap. Eerst krijgen we een tijd van richteren en pas na die periode van de richteren begint het officiële koningschap en dat vergelijk ik dan met uiteraard het aan Israël geopenbaarde koninkrijk. Profetisch betekent dat gewoon dat eerst het nieuwe verbond tot stand komt door de dood en opstanding van Christus, waardoor elke gelovige in de rust gebracht wordt, de echte rust wel te verstaan, door de echte Jozua namelijk, ja, Jezus in het Grieks, maar Via het Hebreeuws blijft het gewoon Jozua. Hoe dat ook zij, wij zijn gebracht in de rust door de dood en opstanding van Christus, maar het koningschap is nog niet openbaar, dat wacht nog op de toekomst. En dat betekent in het algemeen dat de hele periode van de Richter als zodanig een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Maar dat is een erg grove lijn. Het neemt niet weg dat in de geschiedenis van de Richteren individueel, dat we daarin alle kenmerken van de weg tot verlossing en van een verborgen en een geopenbaard koninkrijk weer kunnen tegenkomen. De details bevestigen het beeld wat dus door de grote lijn wordt voorgehouden. Dat is nou eenmaal altijd in de Bijbel het geval. We kunnen in het algemeen zeggen, in de Bijbel herhaalt de geschiedenis zich, maar al die herhalingen zijn steeds weer de uitbeelding van één en hetzelfde belangrijke grote principe. Namelijk, het nieuwe verbond zou komen, maar niet meteen het koninkrijk, althans het koninkrijk zou niet openbaar worden. En terwijl het koninkrijk verborgen is, gebeuren er allerlei dingen die wel met het koningschap en het koninkrijk vergeleken kunnen worden, maar die het feiten in de praktijk niet zijn. En zo is het in de situatie van de Richteren. Je zou de Richteren kunnen beschrijven als koningen. En als andere volken de geschiedenis van Israël van die dagen hadden moeten schrijven, dan zouden ze waarschijnlijk de Richteren beschreven hebben als koningen van Israël. Maar officieel waren ze dat niet. Stonden officieel op een lager niveau en wachten op het aanbreken van het koningschap, doordat de Heer zelf zijn koning zou aanstellen. Uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om David, die typisch van Christus in zijn opstanding en wederkomst. Hoe dat ook zij, in de dagen van de Richteren had Israël dus heel bewust, heel nadrukkelijk geen koning. Wat er gebeurt nu, is dat toch op een of andere wijze, in ieder geval deze Abimelech, over wie het hier gaat, van de gelegenheid gebruik maakt om toch zichzelf tot koning op te werpen over Israël. Want als er naar de mens gesproken geen koning is, en zo was het, hè, als er naar de mens gesproken geen koning is, kan die opengevallen plek natuurlijk ingevuld worden door willekeurig wie. Daar is een vacature, een open plaats of zoiets. En er zijn diverse figuren geweest die in de loop der tijd inderdaad die functie geambieerd hebben. En die doen dat nog, ook juist in onze dagen. Want de situatie van de Richter is de situatie van onze dagen. De bedeling van de gemeente zal ik dan maar zeggen. Waarin wij verlost zijn, maar waarin wij geen koning, althans geen zichtbare koning op aarde hebben. Wij hebben wel een koning, maar die koning is uiteraard de Heer in de hemel. En ik zeg er meteen bij dat aangezien hij niet beantwoordt aan de normale aardse normen van een koning, beschouwen wij hem ook niet zo, maar hij is het wel. Nee, ja goed, wij noemen hem dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek, omdat dat nou eenmaal zo in de Bijbel staat, maar we dienen daarbij te weten natuurlijk dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek net zo goed koning is naar de ordening van Melchizedek, en de troon waarop hij zit wordt dan ook beschreven als de troon der genade, weliswaar, maar niettemin koninkrijk. Een verborgen koninkrijk, koninkrijk waar een hoge priester koning is, allemaal tot je dienst, maar in ieder geval, naar de mens gesproken, is er geen koninkrijk, en van God uitgezien wel. Wij erkennen in ieder geval de Heer Jezus Christus, dezezelfde Jehovah dus. Wij erkennen de Heer Jezus Christus als onze koning, en als het goed is, maar ja, dat is allemaal moeilijk te zeggen, maar als het goed is, hebben wij dan ook helemaal geen behoefte aan één koning. Let wel, ik heb het niet over onze aardse situatie gewoon binnen in de maatschappij, maar ik heb het over onze positie als volk van God, verlost uit de slavernij van de wereld. Ik heb het dus over de gemeente, over gelovigen. En als het goed is, hebben wij als gelovigen niet tenminste behoefte aan een koning, aan een algemeen leider, aan een heerser over ons hier op aarde, omdat we zo iemand hebben en erkennen in de hemel. En het aanstellen van een leider over de gemeente of over de kerk of wat dan ook hier beneden is niks anders dan een ontkenning van het koningschap van Christus en dus ook een ontkenning van het hoge priesterschap van Christus. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dus is het ook een ontkenning van de heerschappij van de genade in onze bedeling. En zo uitzicht dat ook altijd. Want waar ook in de geschiedenis een mens wordt aangesteld om als heerser over de kerk, of wat er voor door moet gaan, hè, daar is het gedaan met de heerschappij van de genade. Ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om meteen te verwijzen naar de paus in Rome en dat soort zaken meer, maar het is natuurlijk wel een aardig voorbeeld, hè. Die jongens die zetten zijn ding op hun hoofd en worden dan aangeduid als kerkvorsten. Ik moet er altijd om lachen, maar goed. Want je ziet er toch een beetje belachelijk uit, nietwaar? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Ik neem dat ook echt niet serieus. Dat zij dat doen, ja, dat moeten ze wel natuurlijk. Maar kerkvorsten en dat soort zaken meer. En heilige vaders en zo. Ik ken maar één vorst der kerk en ik ken maar één heilige vader. En die is hier niet beneden op aarde. Zo is het nou eenmaal. Dat komt wel eens een keer, dat is in de toekomst natuurlijk. Maar dan praten we niet meer over de relatie van de Heer tot de gemeente. Maar dan hebben we het over zijn geopenbare koninkrijk op aarde. Over Israël en over de volkeren. En dat duurt nog even. Nou ja, nog heel even dan, vooruit. Niet zo lang meer. Maar zo zit dat. En deze hele situatie van Gideon enzovoort heeft van alles te maken dus met onze bedeling. In de eerste plaats omdat we sowieso terecht zijn gekomen in de geschiedenis van de richteren. En in de tweede plaats omdat we hier te maken hebben met een gelijkenis die dus ook per definitie spreekt over de zaken van het verborgen koninkrijk. Wel nu, de situatie is deze, dat Gideon dat koningschap afwijst, maar dat daarna Abimelech, dat is hoofdstuk 9 vers 1... na de dood van Gideon dus, Abimelech, de zoon van Jerubbaal, heen ging naar Sichem, enzovoorts. En dan komt het verhaal dat deze Abimelech, de zoon van Jerubbaal, zich tot koning laat uitroepen over Israël, waarbij opgemerkt moet worden dat Jerubbaal de oorspronkelijke naam is van Gideon. Abimelech is dus een zoon van Gideon. En hij laat dan ook zeggen tot de burgers van Sichem in vers 2, wat is u beter dat 70 mannen die alle zonen van Jerubbaal over u heersen, of dat één man over u heersen? Gedenk ook dat ik uw been en uw vlees ben. Toen spraken de broeders zijn moeder van hem voor de oren van alle burgers van Sichem al deze woorden, en hun hart neigde zich naar Abimelech, want zij zeiden hij is onze broeder, en ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmee ijdele en lichtvaardige mannen, die hem navolgden, en hij kwam in zijn vaders huis te Ofra en doodde zijn broederen, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen, op een steen. Doch Jotam, de jongste zoon van Gideon, van Jerubbaal, werd overgelaten, want hij had zich verstoken, verborgen dus. Daar hebben we de verborgenheid alweer, hè? Ja, dat was de jongste. De zoon, de Benjamin, de zoon van de laatste dagen, dat is het eigenlijk. Hè? Omdat de houdt verband met de steen zoals wij die uit de geschiedenis van Israël kennen, de steen van Jacob in Bethel enzovoorts. Want de steen is namelijk een type van Christus en hier wordt de steen als het ware ontheiligd. Dat blijkt ook uit alle andere namen die hier verder bij genoemd worden. Het gaat erom dat hier iemand tot koning wordt uitgeroepen in plaats van Christus. Waar komt het op neer? En dan staat er, toen vergaderden zich alle burgeren van Sichem in vers 6 en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech tot koning bij de hoge eik die bij Sichem is. Maar terwijl dat gebeurde was Jotam verborgen, en er was trouwens nog wat verborgen, maar dat staat helemaal in Genesis 35 vers 4, want daar staat dat de vreemde goden verborgen werden onder dezezelfde hoge eik. Dat is dan weliswaar honderden jaren daarvoor. Maar niettemin zal het dezelfde hoge eik bij Sichem geweest zijn. Misschien was het ding inmiddels ook vervangen, dat doet er nou niet toe. Maar het was de hoge eik bij Sichem. Dat was Genesis 35. Vers 4, toen gaven ze Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Het is bij diezelfde eikenboom dat later Abimelech tot koning uitgeroepen wordt. Terwijl Jotam, de jongste zoon van Gideon, verborgen is. Er zijn dus twee zonen van Jotam. Van Jerubbaal, oftewel van Gideon. De ene is Abimelech, die blijft over tenminste. En de andere is Jotam, die blijft ook over. En de rest is uitgeroeid. Het gaat dus om één. Dat is dan per definitie de oudste. Hè? Omdat hij koning wordt. En bovendien is Jotam de kleinste, de jongste. En er zijn er maar twee. Dus de een is de oudste en de ander is de jongste. Dat is makkelijk genoeg. Ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Het verhaal is namelijk wat gecompliceerd. In die zin dat er talloze verwijzingen in dit schriftgedeelte gegeven worden, waaruit wij de situatie kunnen begrijpen. Als ik nou alleen al noem Sichem, hè, dan komen wij al een heel eind. En ik moet dat zo losjes weg doen. Ik heb met opzet aantekeningen thuisgelaten over Sichem en al die andere zaken. Want als ik daaraan begin, dan kom ik in geen avonden kom ik daarmee klaar. Hè? Sichem. Je doet gewoon wat ik altijd zeg dat je moet doen. Je neemt de concordantie en je zoekt op over waar het voorkomt. Sichem bijvoorbeeld. Hè? En dat is verbazend interessant. Zo even uit het hoofd. Sichem namelijk kennen wij als de plaats waarbij Jacob zich vestigde toen hij terugkwam uit van Laban, oom Laban. Toen kwam hij onder andere in Bethel waar hij net die vreemde goden begroef. Maar hij vestigde zich in die dagen bij Sichem, buiten Sichem. Hetgeen tot problemen aanleiding gaf. Want in Sichem woonden allerlei mannen in elk geval. En een daarvan, die had het op de dochter van Jacob voorzien, Dina, wier naam betekent richter, nou ja, een vrouwelijke dan, richtster of richteres, weet ik nooit. Maar goed, hè. Maar in ieder geval, daar zouden problemen uit ontstaan. De bedoeling was dat de inwoners van Sichem familie zouden worden van Jacob. Daar komt de aangetrouwde familie, daar komt het eigenlijk op neer. Dat zou dan ook inderdaad gebeuren, maar dan moesten ze wel allemaal besneden worden. Dat gebeurde ook nog, maar nadat ze besneden waren, konden ze niet meer vechten om praktische redenen. Dat mocht trouwens ook niet van de dokter. Dus, hè? Nee. Maar goed, in ieder geval, dat werd wat moeilijk. En toen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt door de zonen van Jacob om de broers van Dina, dus om alle Sichemieten te doden. Dat is wat er ongeveer gebeurd is. Hè? Ja, dat is een merkwaardige streek, maar goed, in die streek gebeuren die streken wel vaker. Maar goed, dat is even terzijde. Maar het aardige daarvan is dat de inwoners van Sichem daarbij eigenlijk een beeld zijn van de gemeente in onze dagen, die inderdaad verbonden zouden moeten worden, of verbonden worden met Dina, ofwel met Dan. Want ik heb bij andere gelegenheden al eens uitgelegd dat Dan inderdaad een type is van de gemeente. Alleen, dit zusje heette dan ook Dan, maar dan de vrouwelijke vorm ervan. Hè? Dina werd het dan, maar de betekenis blijft gelijk. En dus is Dan, zowel als Dina, een type van de gemeente. Dan, als de gemeente wordt voorgesteld als mannelijk, als het lichaam van de man, als Christus dus, als het lichaam van Christus. En ze wordt, de gemeente wordt aangeduid als Dina, als de gemeente wordt aangeduid als de vrouw. Dat kan ook heel goed. Dat gebeurt trouwens ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. Kan allebei. Hetzelfde geldt trouwens voor Israël ook. Dat wordt beurtelings als man, beurtelings als vrouw beschreven. Afhankelijk van over welke relatie het gaat. Hè? Dus een relatieve aangelegenheid. Maar goed, de inwoners van Sichem zouden verbonden moeten worden met Dan. Oftewel met Dina. Dat gebeurt ook. Ze worden besneden. Hetgeen nog altijd een beeld is van wedergeboorte. Zoals de gelovigen nu immers verbonden worden met Israël. Een deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Op grond van geloof natuurlijk, maar beter is te zeggen op grond van wedergeboorte. En die besnijdenis van de Sichemieten is daar een beeld van. En u weet hopelijk ook dat als wij tot geloof komen en deel krijgen aan deze besnijdenis, dood en opstanding is dat feitelijk, dan zijn we inderdaad gestorven voor de wereld. Wij worden geacht als gelovigen dood te zijn voor de wereld. En dat is precies wat met de Sichemieten ook daadwerkelijk gebeurde. Ze werden gedood. Het is een wat luguber verhaal. Maar inderdaad, zo was het. Maar het was wel hetzelfde Sichem waar Abraham altijd woonde. Nou ja, altijd. Dikwijls. Ik meen zelfs dat het de plaats is waar Abraham zich voor het eerst vestigde toen hij in Canaan aankwam. Jawel, bij Sichem. Jazeker. Sichem wordt in dat verband genoemd. En dat betekent precies hetzelfde. Abraham komt aan in het land wat God hem beloofd heeft. Dat is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Hij komt eraan op de 17e van de eerste maand. Dat is precies de dag van de 17e van de maand Aviv dan vooruit. De dag van de opstanding van Christus. Later de verjaardag daarvan. Dat klopt ook precies dus. En hij vestigt zich in Sichem. Want dat is een beeld van de roeping van de gemeente. De eerstelingen namelijk van het nieuwe verbond. Zo zit het ongeveer. En die beelden herhalen zich dan. Maar in het Nieuwe Testament komen wij Sichem heel nadrukkelijk tegen in Johannes 4. Waarin waar deze Samaritaanse vrouw uit Sichem afkomstig was. En de Heer ontmoette bij de bron van, van Jacob. Die Jacob gegraven had bij Sichem in de tijd toen hij daar woonde, in de tijd ook van Dina en die Sichemieten enzovoort. Dat verhaal is dat enzovoort. Maar dat is in Johannes 4, waar deze Samaritaanse vrouw afkomstig was uit de stad Sichem. En de Samaritaanse vrouw is inderdaad een beeld van de gemeente. Merkwaardige wijze. Ja. Want je vindt daar ook die merkwaardige geschiedenis van dat de Heer uit Judea naar Galilea gaat. Waarbij Judea te maken heeft met de Heer in zijn eerste komst. En waarbij Galilea te maken heeft met de Heer in zijn wederkomst. En dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Hetgeen dan moeilijk anders kan betekenen dan dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. De Heer gaat door Samaria. Tussen Judea en Galilea, tussen zijn eerste en tussen zijn tweede komst. En dat is te meer interessant, ik kan het nauwelijks omzeilen, al probeer ik dat toch heus wel, maar het is te meer interessant omdat Samaria oorspronkelijk het gebied was, en zelfs de stad was de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. De Samaritaanse vrouw wordt er feitelijk ook geacht de tienstammen van Israël te vertegenwoordigen. En het merkwaardige is dat de Joden in de dagen van de Heer niet tot geloof komen, maar deze Samaritaanse vrouw uitdrukkelijk wel. En de Heer verblijft dan ook bij hen. 2 dagen en na 2 dagen verdwijnt hij dan weer. En gaat hij verder. Die 2 dagen dat de Heer daar blijft in Sichem en dus in Samaria zijn dan ook weer een beeld van onze bedeling uiteraard. Maar de achterliggende gedachte is een heel belangwekkende en daar komen de laatste tijd nog eens vaak op terecht. Die is namelijk dat die Samaritaanse vrouw een type is van de gemeente, maar aan de andere kant juist de vertegenwoordigster is van huis uit van de 10 stammen van Israël, waaruit de conclusie getrokken zou moeten worden, dat is het enige die je trekken kunt, of je moet er helemaal geen een trekken, hè, maar waaruit de conclusie getrokken zou moeten worden, dat dan kennelijk de gemeente in de eerste instantie of in hoofdzaak gevormd wordt uit de afstammelingen, de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Hetgeen bevestigd wordt door de eigenaardige uitspraak van de Heer tot zijn discipelen. Gij zult mijn getuige zijn, te beginnen bij Jeruzalem. Nou ja, daar waren ze natuurlijk. En dan Samaria. Nou ja, Jeruzalem en geheel Judea. En dan Samaria en geheel Samaria. Maar dat hoef je zo niet te zeggen. Stad en ommeland, zeg ik altijd, hè. Jeruzalem, stad en ommeland, dat is Judea. En Samaria, stad en ommeland, wel, dat heet ook Samaria. En dan tot aan de uitersten der aarde. En het punt is dan inderdaad dat Samaria uitdrukkelijk genoemd wordt in de voortgang van het evangelie. Jeruzalem, Samaria en dan pas echt de heidenen. En dat betekent dat het evangelie wat eerst gepredikt zou worden aan de Joden, daarna gepredikt zou worden uiteraard aan de erfgenamen van de 10 stammen van Israël en pas daarna aan de overige heidense volkeren. En als je dat op de kaart even nakijkt hoe het gegaan is, dan kom je vanzelf in de goede richting. Want het spoor van de apostel Paulus leidt inderdaad rechtstreeks naar Europa. U weet nog hoe zijn weg bepaald werd, hoe je uitdrukkelijk vanuit Azië, Turkije dus, Klein-Azië, maar in ieder geval hoe je van Azië over moest steken naar Griekenland, naar Europa namelijk. Dat wordt ons in de geschiedenis, Bijbelse en kerkgeschiedenis, altijd erbij vermeld, hè, dat zo het evangelie in Europa en dus bij ons is terechtgekomen, zo is het ook. En we weten van Paulus dat hij uiteindelijk naar Rome ging en verder dat toen hij in Rome was, hij plannen had om zich om verder naar het westen te trekken, namelijk naar Spanje. Hè? Dat zegt hij toch? Jawel, en ik geloof echt, daar kun je lang en kort over praten, maar ik zeg nou maar wat ik ervan geloof. Ik geloof echt dat het waar is wat Handelingen, het laatste vers, zegt. Dat hij 2 jaren lang het evangelie gebracht heeft binnen zijn gevangenis daar in Rome. En dat betekent dat hij na 2 jaren uit die gevangenis bevrijd is geworden, in overeenstemming met zijn stellige verwachting die hij in diverse brieven heeft uitgesproken. En dat hij daarna gedaan heeft wat hij ook had aangekondigd te zullen doen, naar Spanje gaan. Waarna de Bijbelse geschiedenis ophoudt en waarna we terechtkomen bij bronnen buiten de Bijbel. En de bronnen buiten de Bijbel kennen maar 1 verder reisdoel van Paulus. 1, dus daar hoef je niet uit te kiezen, er is er maar 1. Het is of helemaal niet waar, dan weten we niks. Of er zit een kern van waarheid in, want helemaal waar zal het nooit zijn, allemaal wat er gezegd wordt. Maar als er maar een kern van waarheid in zit, betekent dat het Paulus de reis voortgezet heeft naar Groot-Brittannië. Naar Engeland dus. Engelsen weten dat goed. De grootste en beroemdste kerk van Engeland heet niet voor niks. Yes, St. Paul's, hè, in Londen. Jawel. St. Paul's Cathedral. Hij wordt geacht zelf daar de eerste gemeente gesticht te hebben. Abusievelijk wordt dan gezegd, hij wordt geacht de eerste kerk daar gebouwd te hebben. Maar ja, dan begrijpen ze tegenwoordig niet meer dat het niet de bouw is van een gebouw, maar de stichting van een gemeente. He? En dat gebeurt door evangelisatiewerken, niet door organisatie. Nou goed, dat even terzijde. Maar, en waar komt het dan, de evangelie dan dus terecht? Nou, for all we know, zeggen we dan, want we zijn er toch in Engeland. Voor zover wij weten, komt het evangelie dan inderdaad terecht bij de Angelen die op de hoeken der aarde wonen dus. En bij de Saxen, die dus de zonen van Isaac zijn, en zo verder. Met andere, ja, ik zeg het maar even heel kort zo, want ik ben niet van plan dat uitgebreid uit te gaan leggen. Er zijn boeken over volgeschreven. Dat wordt als dwaalleer beschouwd, dus vooruit, ik laat het maar een beetje voor wat het is, hè. Maar de gedachte is, de enige gedachte daaromtrent is dat de Angelsaksische volkeren, en dus in het algemeen de Engels sprekende volkeren en aanverwante volkeren, waaronder de Friezen, erfgenamen of afstammelingen zouden zijn van de 10 stammen van Israël. En eerlijk gezegd, daar is ook eigenlijk niks tegen in te brengen. En als het niet waar is, dan zouden we helemaal niet weten waar we die 10 stammen zouden moeten zoeken, maar ze moeten er wel zijn. En verder valt niet te ontkennen dat inderdaad het christendom, om zo gezegd, juist en vooral verspreid is onder deze volkeren. De Angelsaksische volkeren. En ik vul er meteen maar bij aan dat ook de prediking van het evangelie aan de overige heidenen, want ik beschouw de 10 stammen dan toch voor het gemak als heidenen, maar dat de prediking van het evangelie aan de overige heidenen inderdaad in de praktijk heeft plaatsgevonden vanuit Londen. Zo zit het eigenlijk. Dus gewoon kerkgeschiedenis, maar zo zit dat. Hè. De prediking van het evangelie. Ik had het niet over dat men met het zwaard in de hand mensen verplicht zich te laten dopen. Dat is weer wat anders. Dat wordt abusievelijk ook aangeduid als stichting en bouwing, uitbouwen van de kerk of zo, van het christendom. Maar daar heb ik het niet over. Hè. Dat gebeurde door anderen. Maar vanuit de Engelse wereld inderdaad is het evangelie verspreid over de gehele aarde. En als we dan leren dat de Joden een zwervend volk geworden zijn, wel, wat dacht u van, juist, van de Great British Empire, wat dacht u eigenlijk van de nieuwe wereld? Hè? Nou ja, dat heet tegenwoordig niet meer zo, maar het is er natuurlijk wel, hè. De traditionele emigratielanden, ver weg, dat wel, maar welke talen spreken ze daar? He, Engels kan niet missen, omdat in hoofdzaak inderdaad de bevolking daar dan ook vandaan komt. Zo zit het nou eenmaal. En zo kom je terecht in Canada, Amerika, Zuid-Amerika, maar dat is een beetje een ander verhaal. Daar zullen we maar even... Jawel, ooit gehoord van Sefardische Joden? Nou ja, dat doet er ook niet. Ik ga er maar even niet verder op in. Maar in ieder geval, het is een beetje een ander verhaal, omdat het anders ontstaan is. Maar het is in ieder geval Canada, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, zeg ik met kleine lettertjes. En dan krijgen we natuurlijk Zuid-Afrika, of zelfs Zuidelijk Afrika, is iets meer. En Australië, Nieuw-Zeeland, enzovoorts. Ik bedoel, de einden der aarde, enzovoorts, aan de...
de Verste Zeeën enzovoort, de kustlanden, daar inderdaad zou je de 10 stammen van Israël moeten zoeken. Zo zit dat gewoon. Ze zijn ook over de hele wereld uitgezwermd. Daar komt het op neer. En worden overal aangeduid als Europeans. Dat is dan meestal, betekent trouwens over het algemeen dat ze blank zijn en afkomstig zijn uit Noordwest-Europa. En zo zit het eigenlijk ook. Scandinavische landen had ik nog moeten noemen natuurlijk. Engeland, en dan hebben we het wel ongeveer gehad. Benelux wordt meegerekend en dan wordt het een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, als het evangelie naar Samaria moet gaan, betekent dat uiteraard dat ze moeten gaan naar de 10 stammen. En in de praktijk blijkt dat de gemeente inderdaad, in hoofdzaak inderdaad, uit die volkeren, die wat men dan noemt Israël-volkeren, gebouwd is of geroepen is geworden. Zo is het nou eenmaal. Die volkeren bleken namelijk het meest ontvankelijk te zijn, want dat is het verhaal. Het heeft niks te maken met discriminatie, maar die volken bleken het meest ontvankelijk te zijn voor het evangelie. Zo zit dat. Heb je ooit, nou ik het er toch over heb, hebben ze er ooit over nagedacht hoe eigenaardig dat is, dat, dat dan moet ik, ja, ik ben aan het denken hoe ik er ook weer op kwam, dat als Jacob terugkeert bij Laban vandaan, dat is ook een beeld van de gemeente, de roeping van de gemeente. Jacob bij Laban enzovoort, die 20 jaar daar. Hè. Als Jacob daar vandaan terugkomt en Esau tegemoet gaat, dan verdeelt hij alles wat hij heeft in tweeën. En hij zegt daarbij, en er wordt verder helemaal niet meer op teruggekomen, maar hij zegt daarbij, mocht het verkeerd aflopen, mocht het met ons dan verkeerd aflopen, dan heb ik in ieder geval de andere helft van de familie nog, dan worden die gered. En meer staat er niet over, maar een paar woorden is ook onbekend. Maar hij doet het wel zo. Nou goed, wat dat voorstelt is makkelijk genoeg. Het wordt daar geacht verband te houden met de roeping van de gemeente, want daar heeft die hele geschiedenis van Jacob bij Laban er naartoe en er weer vandaan heeft daarmee te maken. Maar de betekenis ervan is duidelijk genoeg. Wat er namelijk gebeurd is in de geschiedenis van Israël, is dat voordat Israël werkelijk tot afval, tot ongeloof kwam in de dagen van het koninkrijk, werd het volk inderdaad in tweeën gesplitst. Het ene onder Juda, het huis van David, het andere onder Efraïm eigenlijk, aanvankelijk dus onder Jerobeam. Efraïm, de eerstgeborene van Israël, het tienstammenrijk. En inderdaad, het tienstammenrijk verdween in ballingschap helemaal weg en kwam er tot op heden dus niet uit terug. Maar het aardige is dat met de andere helft van het volk, en het was het kleinere deel zelfs maar, het Joodse volk, dus het tweestammenrijk, daar ging het vervolgens ook verkeerd mee. Dat wil zeggen, was ook in ongeloof, werd ook in ballingschap gebracht, want gelijke monniken, gelijke kappen heet zoiets, wat een vreemde uitspraak is. In verband met die monniken natuurlijk, maar goed. Maar een rechtvaardig oordeel over het Joodse volk. Maar de Joden, het Joodse volk, werd officieel teruggebracht uit de ballingschap. Een deel ervan, maar officieel werd het teruggebracht uit ballingschap. Aan hen verscheen de Messias, anders gezegd, zij werden teruggebracht opdat aan hen de Messias verschijnen zou. En toen hij verscheen, wilden ze hem niet. En toen kwam er opnieuw een oordeel over het tweestammenrijk. En toen stond de Heer op uit de dood, weet u wel, en men wilde hem niet. En het tweestammenrijk, de Joden dus, werden verstrooid. Ging fout met Israël, zeggen we dan. Maar we zijn vergeten, en velen wensen het ook te vergeten, maar we zijn vergeten dat het maar een kleiner deel was van Israël. Want het grootste deel van Israël was al veel eerder veilig gesteld. Zo veilig, erg veilig, omdat zelfs de identiteit van het volk veranderd was. Van het tienstammenrijk immers. Was de eigen identiteit zelfs vergeten voor een groot deel. Althans, was niet meer aantoonbaar. Men rekende er niet meer mee enzovoort. Dat is wat met de 10 stammen van Israël gebeurd is. En alleen in de namen en in sommige gebruiken en tradities, maar vooral in de namen, in de taal, zijn daar de sporen nog wel duidelijk van aantoonbaar. Maar goed, in het algemeen, het volk was verdwenen. Het werd niet meer als Israël aangeduid. Het ging ook de geschiedenis door onder andere namen. Die ook wel na te volgen zijn in de loop van de geschiedenis. Maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar een mooie vind ik natuurlijk altijd nog die van de Saxen. Saxons, zeggen de Engelsen. Min of meer, met een wat Nederlandse uitspraak. Maar de Saxons, de zonen van Isaac. Wat zou dat nou anders betekenen? Hè? Maar de naam Israël is men in ieder geval onderweg kwijtgeraakt. Nou goed, daar wil ik het verder dan niet over hebben. Maar het punt is dat nadat het dus fout gelopen is met dat ene deel van Israël, dat kleinere deel van Israël, het Joodse volk, kan God zijn werk alsnog doen met het andere deel van Israël, zodat er toch niks fout gaat. En dat is het verhaal. En het is zo goed geheim gebleven, hè, dat wij dat nauwelijks nog weten, maar zo zit het toch wel. En daardoor krijgen we dat verschijnsel dat daar een vrouw is bij Sichem, die een beeld is van de gemeente, maar ze komt uit Samaria, ze is een Samaritaan. En juist daarom is ze een beeld van de gemeente, ze is afkomstig, typologisch althans, en wat afstamming betreft ook min of meer, maar ze is afkomstig uit de andere tak van Israël, dus eigenlijk uit de 10 stammen van Israël, en ze komt tot geloof, op grond van de prediking, op grond van wat de Heer gesproken heeft. En in dat verband wordt de berg Gerizim ook genoemd. Oh, nou, die wordt niet bij namen genoemd, maar ze heeft het wel over een berg. Moeten we op deze berg aanbidden of in Jeruzalem? En die berg waar zij op duidt is inderdaad de berg Gerizim, die hier in Richteren 9 vers 7 ook genoemd wordt. En daar gaat het maar om. Kortom, Samaria, Sichem, Gerizim, het duidt allemaal op de 10 stammen van Israël en daarmee op inderdaad de roeping van de gemeente. Er blijkt uit nog een paar dingen die hier genoemd worden. Overigens even de zaakjes. U weet toch hoe het zat met die 10 Melaatse. We zouden die in beeld van zijn. 10 Melaatse. 10 Melaatse. Hè? 10 stammen van Israël natuurlijk. 10 Melaatse. 10 stammen van Israël. Ziek geworden. Ten dode opgeschreven. Ze worden genezen. En wat gebeurt er? Er waren de 10. Maar als ze genezen zijn, komt er maar 1 terug. Ik zou bijna zeggen, ze komen als 1 man terug, maar het is maar half waar, maar ik bedoel het wel zo natuurlijk. Er komt er 1 terug en die was van die staat en hij was een Samaritaan. Maar hij is een type van de gemeente, geroepen uit de 10. En hij heet prompt Samaritaan. Dat kan niet missen. Maar nog afgezien dan van dat de Heer zelf uitdrukkelijk als Samaritaan in de Bijbel wordt voorgesteld. In een gelijkenis, jawel. Maar daar hebben we het nog niet over gehad in deze serie. De gelijkenis van een barmhartige Samaritaan. Waarom een Samaritaan? Of all people. Omdat hij de Samaritaan is, de erfgenaam, de eerstgeborene van Israël, de vertegenwoordiger van Jozef, dus eigenlijk. Want dat is het dan. Jozef. De eerstgeborene en het hoofd eigenlijk van de 10 stammen van Israël via zijn zoon Efrem en zo verder. Nou goed, ik laat het maar even weer voor wat het is. Ik ga even deze gegevens door. Daar staat, er wordt gesproken in vers 4. Zij gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Brit. Baal-Brit. Dat is, Baal betekent heer en Brit betekent natuurlijk gewoon Brit. Dus hij is de heer van de Britten. Nee, nou ja, je kunt het ook vertalen. Brit betekent het verbond. De heer van het verbond. Zodat je nou meteen weet waar het woord Britten vandaan komt. Hè? En Brittannië. De Britten zijn het verbondsvolk. Wat zou dat anders betekenen? Ook dat nog. Klopt het? Maar het is een verbondsvolk. Het verbondsvolk, het is het oude Israël met wie het oude verbond oorspronkelijk ook gesloten werd. En aan wie het nieuwe beloofd werd natuurlijk, maar het was al aan Abraham. Zo zit dat. En de heus, je kunt me schaapachtig aankijken wat mij betreft, maar die Britten zelf weten heus niet een betere verklaring, een andere verklaring voor wat dat Brit betekent. Heus niet. Er is geen andere verklaring voor. Ik wil wel zeggen, ik geloof het niet. Er zijn er zat die dat zeggen. Maar er is geen andere verklaring. Daarom hoef je niet waar te zijn, maar je hoeft ook niet te kiezen. Nou goed, de heer van het verbond. Ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Brit. Dat heeft inderdaad dan te maken met Israël als zodanig levend onder het verbond. En met name het oude verbond. Daar kom ik zo op terug. Want de volgende naam is weer die van Abimelech. En dan wordt het tijd daar eens op in te gaan. Het punt is namelijk dat wij nog enige figuren uit de Bijbel kennen die Abimelech heten. En dat is zo, omdat wij ook enige figuren uit de Bijbel kennen die allemaal Farao heten. Zo heten ze niet, het is een titel namelijk. En ze worden onder die naam aangeduid. Want Abimelech is de naam betekent, mijn vader is koning. En u weet hoe dat zit, hè? Als mijn vader koning is, zal ik het ook wel wezen. Kwestie van erfelijkheidsleerling of zoiets, hè. Nou goed, het is gewoon een vaste titel. Als vader koning is, is mezelf ook koning. En de titel Abimelech was de titel die gegeven werd aan de koningen der... Nou, welk volk? Farao is de titel van de koningen van Egypte. Goed, en Abimelech is de titel van... Dat is niet bekend, hè? Ja, Filistijnen. Ja, Filistijnen. Ja. Zelfs al voordat ze Filistijnen heten. Ja, dat is zo. In de dagen van Abraham namelijk al. En Isaac. De dagen van Abraham komen we een Abimelech tegen. De dagen van Isaac komen wij een Abimelech tegen. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Maar in elk geval is het zo dat er problemen ontstaan tussen de familie van Abraham en Isaac. En aan de andere kant Abimelech. Zij hebben namelijk ruzie over bronnen. Dat is in ieder geval zo in de dagen van Isaac, bij Abraham ook al. Ik ben ijverig aan bladeren. Hoofdstuk 26, ja, dan hebben we Abimelech inderdaad in de geschiedenis van Isaac. Oh ja, ja, dat was hem, ja. Waar... Nou, dat is ook een bekende geschiedenis, omdat die zich ook verscheidene malen herhaalt. Maar het is een geschiedenis waar daar Isaac woont, zich vestigt in Gerar. Maar er staat in vers 1, er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Dus er wordt terugverwezen naar de dagen van Abraham, toen er ook honger was en toen Abraham naar Egypte ging. En wat gebeurde er in Egypte bij Farao, de koning van de Egyptenaren? Die zei, dat is een mooie vrouw, want volgens de Joden was Sarah de mooiste vrouw die er ooit geleefd heeft. Is een van de vier mooiste vrouwen eigenlijk. Nee, die andere hou ik zelf, die vertel ik niet verder natuurlijk. Maar goed, en Sarah werd dus ingepikt, zoals het populair heet, door Farao. En na verloop van tijd wordt dat weer teruggeregeld. En Sarah mag weer terug naar Abraham enzovoort. De gedachte daarbij is eenvoudig genoeg. Dat als Sarah in min of meer in slavernij komt dus. In Egypte. Is immers een beeld van het oude verbond. Want Israël is onder het oude verbond in slavernij onder de wet. Maar het wordt toch vooraf geschaduwd. Doordat Sarah in Egypte inderdaad in de slavernij komt van Farao. En aan zijn harem wordt toegevoegd, of zoiets. Maar goed, ze horen daar niet werkelijk thuis. Dat wordt later ook vastgesteld, dat het eigenlijk niet de bedoeling was, dat het op een misverstand berustte, en toen mocht ze weer gaan. En dat is een beeld van de verlossing van Israël uit Egypte. Want het is ook nooit de bedoeling geweest dat Israël werkelijk in slavernij zou leven onder de wet, maar ze bekeken die wet verkeerd. En dat kan je dus achteraf ook met een excuus worden weggelegd. Ja, het was zo niet de bedoeling, maar helaas is het zo gegaan. Nou goed, dat is één punt. Het andere is dat in de dagen van Isaac hetzelfde verhaal ook zich afspeelt, maar nou niet in Egypte, maar nou in het land van de Filistijnen. Dat is dit. Hè? Er staat, er was honger geweest. Er was honger, net als in de dagen van Abraham in de tijd. Maar Isaac toog niet naar Egypte, maar wel en die kant op. Namelijk, hij toog tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Nou, het land der Filistijnen ligt eigenlijk tussen Canaan en Egypte in. Dat, de Gaza-strook, de strook van Gaza. Gaza is immers een van de vijf steden der Filistijnen. Dus Isaac ging een eind op weg naar Egypte. En bedenk dan dat Isaac...
Eigenlijk staat voor het leven uit de genade, onder de heerschappij van de genade ook. Hè. Heel rustig leven van die man, eigenlijk. Maar goed, daar kan ik allemaal nou zo gauw niet op ingaan. Maar Isaac is een beeld van de gelovigen in onze dagen. En als er dan een gebrek aan leven heeft, als er gebrek aan water is, als er gebrek aan brood is, dan is men aangewezen op de wereld. Zo gaat het met de gelovigen in onze dagen ook. Dan gaat men een heel eind de kant van Egypte op en dan komt men in het land van de Filistijnen. En de Filistijnen zijn een beeld van gewoon de natuurlijke mens, eigenlijk. Gewoon de natuurlijke mens, de oude mens. Dus hier gaat Isaac naar de Filistijnen. En wat gebeurt daar bij deze Abimelech die daar koning is? Die ziet Rebecca. Want zij was schoon van de buitenkant, van de aangezicht staat er. Met name in vers 7. En dus wordt zij toegevoegd aan de harem van Abimelech. Daar komt het ongeveer op neer. Waarna blijkt dat Rebecca de huisvrouw is, de vrouw is van Isaac, en dan wordt de zaak weer rechtgezet. En is ze weer vrij. Dat is in het kort het verhaal. Maar de situatie van Rebecca bij Abimelech onderscheidt zich van de geschiedenis van Sara bij de farao, doordat Sara bij de farao een beeld is van de gelovige die tot slavernij onder de wet komt, onder het oude verbond. Terwijl Rebecca een type is van de gelovige die tot slavernij komt, eigenlijk ook onder de wet. Terwijl hij eigenlijk leeft onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, Rebecca is een type van de gelovigen die, in deze geschiedenis althans, die onderworpen worden aan de eerste beginselen der wereld. Dat is niet de wet, de Mozaïsche wet, maar het is wel wet. Dat is een verschil wat in het Nieuwe Testament ook gemaakt wordt. Je hebt de wet, in het algemeen de Mozaïsche wet, of de Joodse wet, of hoe het maar allemaal maar genoemd mag worden. Maar je hebt ook wet in het algemeen, zoals die nou eenmaal in de wereld geldt. En dat heet dan de eerste beginselen der wereld. En daar zit iets verkeerds aan, want het is niet de bedoeling dat de gelovige onderworpen wordt aan de wetmatigheden van deze wereld. Leest u maar Colossenzen 2. Daar komt die term ook voor, hè? Eerste beginsel der wereld. Nog een paar keer, maar gaat het nou niet om. Maar Abimelech, als koning der Filistijnen, is dus een beeld van de heerschappij van de wet, van de wetten in deze oude schepping over de oude mens. Wet in het algemeen. Niet alleen die van Israël, maar wet van de volkeren als zodanig. In overeenstemming met Romeinen 2, waar staat dat de heidenen die de wet niet hebben, zichzelf een wet zijn. Ze hebben toch wet. Ze kunnen ook niet zonder. Nou, als we dat vergelijken, die situatie vergelijken met de situatie in Richter 9, dan blijkt daar ineens een Abimelech te zijn die niet koning is van de Filistijnen, althans officieel niet, maar die wel degelijk hetzelfde principe vertegenwoordigt. Dus dezelfde naam, Abimelech. En Abimelech is dus een beeld van de heerschappij van wet, de eerste beginsel der wereld, over de gelovigen. En dat is precies waar het hier om gaat. Want, en dan gaan we weer, we zijn hier in de dagen van de richteren, zonder aardse koning. En wat gebeurt er dus? Dus iemand die de vacature inneemt, de vrije plaats inneemt en zichzelf tot koning laat uitroepen. En dat is een beeld van hoe de gelovigen die vrijgemaakt zijn van de wereld, die verlost zijn van de eerste beginselen der wereld, alsnog door de een of de ander uit hun midden onder wet geplaatst worden. Meestal dus een eigen gemaakte wet. Nou, dat zou niet moeten gebeuren en dat is feitelijk het onderwerp ook van deze gelijkenis. Het is namelijk de aanleiding van deze gelijkenis. En dat het zo is, is duidelijk genoeg. Het verband trouwens met Baal Brit uit vers 4 van Richter 9, waaruit hij betaald wordt immers, waaruit hij zijn fondsen krijgt en dus zijn macht krijgt om om onze heerschappij over het volk te vestigen. De associatie met Baal Berit namelijk is duidelijk genoeg. Baal Brit hangt direct samen natuurlijk met de heerschappij van de wet. Wet in het algemeen, het verbond, het oude verbond wel te verstaan. En als gelovigen vandaag onder wetten geplaatst worden, wordt dat ook altijd gedaan naar eigen inzicht, aan de ene kant, maar aan de andere kant, een eigen inzicht wat ontleend is aan het oude verbond. En dat zou niet moeten. Het is bij mij in mijn geheugen gehamerd. Het is wel jammer dat ik nooit meer op een beter voorbeeld kom. Maar ik herinner me nog goed, ik zal niet zeggen waar het was, dat er lessen werden gegeven aan een of andere bijbelschool in ethiek. En er stond keurig in het boek, wat is de uitgangsgedachte voor de christelijke ethiek? En het antwoord moest zijn, de wet, de 10 geboden. Dat heb je. Daar heb je Abi Melech met zijn 70 zilverlingen haalt bij Baal Brit. Daar komt het op neer. Er wordt de oude wet, de Mosaïsche wet van stal gehaald. Die wordt niet rechtstreeks toegepast, want zo kan niemand leven. Dat moet iedereen toegeven. En dus wordt die aangepast, hè, en uitgewerkt en verbasterd natuurlijk tot een wet die over de gelovigen van vandaag zou moeten heersen. Nou, dat is de werkzaamheid van Abimelech. Ik wil niet zeggen dat de man de eerste ethicus was die in de Bijbel voorkomt, want dan ken ik er nog een paar die nog veel ouder zijn. Maar die zullen we vandaag niet noemen. Zoveel eer is niet nodig. Nou, Abimelech huurde dus daarmede met die 70 zilverlingen ijdele en lichtvaardige mannen. Nutteloos betekent dat, ze hadden toch niks anders te doen, ijdel. Daar moet je eens opletten, even onder ons, we zijn er toch even onder elkaar nog. Als er wetten gelegd worden op gelovigen, dan gebeurt dat altijd door ijdele mannen. Ze laten niks beters te doen hebben. Er zijn wel betere dingen te doen, maar die hebben zij niet. Dat is echt waar.
Het is toch goed om de andere volgers te hebben die moeten doen. Daar hebben mensen een behoefte aan.
Die anderen? Nou, er zijn mensen die hebben zelf behoefte aan om anderen voor te schrijven wat ze moeten doen. Uit gewoon. Ja, dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Je hebt ook op geestelijk opzicht, zeg ik altijd, ook masochisten, om het dan eens heel vlug te zeggen. Het is niet zo erg netjes om het zo te zeggen, maar in geestelijk opzicht, ja zeker wel, die vinden dat prettig. De Corinthiërs bijvoorbeeld, dat zegt Paulus ook aan de Corinthiërs. Jullie vinden het leuk, het is heel deftig vertaald, maar hij zegt precies hetzelfde als ik nou zeg. Jullie vinden het prettig als iemand je in het gezicht slaat en je uitperst en je verdrukt enzovoorts. Dat is ook zo, ja. Maar er zijn natuurlijk aan de andere kant ook mensen die ervan leven om andere wetten op te leggen. Dat geeft hen een gevoel van macht. En daarmee staan ze in dezelfde lijn als Satan zelf. Die zich tot God verheffen. Om niet te zeggen tot Heilige Geest. Want daar komt het in feite op neer. Zij zullen de gelovigen wel leiden. Bij gebrek aan leiding. Hè, zullen zij de leiding wel op zich nemen. Nou, zo gaat dat. En dat vult elkaar aan. Zo draait de hele wereld. De hele wereld draait zo. Maar het is niet de bedoeling dat het in het leven van de gelovigen. En van de gelovigen. En geloofsgemeenschappen. Dat het daar zo zou gaan. Maar het gebeurt wel. En ze zijn ijdele lieden, dat klopt precies, ze hebben niks beters te doen. Want er is wel wat beters te doen, want ga dan maar terug naar Abimelech. In de dagen van Abraham en Isaac, wat deed Abimelech altijd, behalve achter die vrouw aan zitten? Nou, wat deed hij? Kennen ze niet, de geschiedenis van Isaac is onbekend. Hè? Putten dicht stoppen, putten dicht gooien, jawel, want er waren putten. Al gegraven in de dagen van Abraham. En put, wat belooft een put?
Water.
Juist, want een put is een beeld van de belofte aan Abraham gedaan. En dus ook van de bedeling der belofte. En wat eruit voort zou moeten komen is water, namelijk leven. Want, en toen later de wet kwam, na 430 jaar, zegt Galaten 3, werd daarmee de belofte niet krachteloos gemaakt. Oftewel, de put die gegraven was, werd niet dichtgegooid toen daar de wet kwam. De put bleef altijd open, was de bedoeling. En wat we in de geschiedenis dan ook lezen, dat in de dagen van Abraham de putten worden dichtgegooid en dat de dagen van Isaac diezelfde putten onder dezelfde namen weer opengegraven worden. Ze zijn er nog steeds, die bronnen. Een beetje graven, maar dan vind je ze wel weer. Dat is de bedoeling. Ik probeer dit te zeggen. Het werk Wat in onze dagen gedaan zou moeten worden, dat is geen ijdel werk, maar nou het echte, het nuttige werk. Want ijdel is onnuttig eigenlijk, hè, leeg, nutteloos. Maar het werk wat gedaan zou moeten worden, is de put opengraven en water scheppen. Ga in uw gedachten de geschiedenis van de aardvaders na. Abraham, Isaac, Jacob. Het gaat allemaal om water, het gaat allemaal om putten scheppen om de, enzovoorts. Water scheppen voor het vee enzovoorts. En denk vooral aan de verbinding daarmee met de Samaritaanse vrouw. Daar ging het om precies hetzelfde. Het scheppen van water. Het beeld van de beloften die gedaan zijn in het verleden. De bedeling van de beloften. Beloften aan Abraham uiteraard dat een mens slechts gerechtvaardigd wordt uit geloof enzovoorts. Al die zaken. Maar de putten werden dichtgegooid. En wat in onze dagen... En onze bedeling zou moeten gebeuren, is de putten opgraven en drinken van het water des levens. En anderen te drinken geven, dat zou gebeuren moeten. Dat is ook wat Rebecca deed overigens. Diezelfde Rebecca, zeg ik toch, is een beeld van de gelovigen nu. Maar in deze geschiedenis met Abimelech is een beeld van de gelovigen die dan onder de wet terechtkomt. Of onder wet in het algemeen terechtkomt. Maar oorspronkelijk was Rebecca die herderin, die immers de schapen water gaf, hè, drenkte. Ja, dat is het woord. Ja. En toen vond Eliezer... Beeld van de Heilige Geest, Eliezer. Beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, jawel. Zo vond Eliezer haar, jawel, dat is een schitterend verhaal. Maar hier wordt gesproken over ijdele lieden. Dat wil zeggen, ze doen niks, ze brengen geen water, ze brengen geen leven. En wat brengen ze dus? Wet. Nou, dat is een heel herkenbare zaak in onze dagen. De gelovigen, ik moet eigenlijk meteen zeggen, de strijd van de gelovigen bestaat in de praktijk slechts hierin. Dat je moet leren te leven uit genade alleen, te drinken uit de bron wel enzovoorts, weet je, zoals het lied het zegt, hè? Dat wil zeggen, te leven vanuit de beloften die God gedaan heeft, omdat er aan de andere kant zoveel zijn die dat niet doen en die toch op een of andere wijze wel wat doen, maar wat ze dan doen is inderdaad de gelovigen onder de wet plaatsen. Ze menen... Ze zien wel een bepaald doel, ze hebben een doel voor ogen en denken dat doel te moeten bereiken door de gelovigen voor te schrijven wat ze doen en laten moeten. Maar dat is ijdel werk. Dat leidt tot niks. Wat er zou moeten gebeuren is namelijk dat om het gestelde doel te bereiken, dat de gelovigen gevoed zouden moeten worden of gedrenkt zouden moeten worden met het levende water, namelijk met het woord van God. Want daar komt het op neer. En zo wordt het doel bereikt. Alleen dat is een nederige zaak. Dat is een zaak van water scheppen. Dat is het zware werk, zal ik maar zeggen. Dat worden de slaven, of beter nog zelfs door de slavinnen gedaan. Dat is een dienende taak. Dat is een weinig eervolle taak. Maar het opleggen van wet, dat vind ik een eervolle zaak. Want dat is mijn koning. En leidslieden van het volk van God in onze dagen. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Hebben de dienende taak om dat volk inderdaad te voorzien van dat levende water. Om de kudde te brengen, de grazige weide heet dat, en inderdaad bij de bronnen die in de tijd al door Abraham, door Jacob en in zekere zin door Isaac gegraven zijn. Want daar gaat het om. Meer is er ook niet te doen. Dat is de dienende taak. Dat is niet een eervolle zaak, integendeel. Dat is ook... Een zware taak lijkt me ook wel duidelijk. Maar het gebeurt niet door de uitoefening van macht. Nou, daar gaat het om. Wat Abimelech doet is ijdele mannen huren, lichtvaardige mannen die hem navolgden enzovoorts. En het eerste wat er gebeurt is dat er een moordpartij plaatsvindt waar ik verder maar niet op in zal gaan. Maar uiteindelijk blijkt het toch nog een getrouwe te zijn. Dat is dan deze Jotam, die ook geen koning wordt overigens, maar die wel weet wie de echte koning van Israël is. En deze Jotam is dan dus een beeld van het gelovig overblijfsel in onze dagen en nog nauwkeuriger... Ik hoop niet dat hij mijn woorden nou gaat verkeerd uitleggen. Maar nog nauwkeuriger. Jotam is eigenlijk een type van de gelovigen die hun leven lang inderdaad trouw blijven aan Gods belofte. En weten, wij hebben hier op aarde geen koning, maar we leven onder de troon der genade uit de rijkdom van Gods genade. En de naam van Jotam betekent dan ook, de Heere is volmaakt. Oftewel, de Heere is perfect, volmaakt, voltooid, eigenlijk compleet. En daarmee zijn we meteen terecht in Colossense 2 en in zekere zin 3, waar gezegd wordt dat de gelovige volmaakt is in Christus en dat hij dus niet is geplaatst onder de eerste beginselen der wereld. Ik hoop dat u echt de moeite neemt om dat na te zoeken, want het staat er uitdrukkelijk, het sluit volledig aan. Dus dat gedeelte uit Colossense 2 sluit volledig aan bij hier Richter 9. De gelovige is volmaakt in de Heer, in Christus. Dat is de betekenis van de naam Jotam, Jehovah, de Heer is volmaakt. Daar is verder niks bij nodig. Als men de Heer heeft, dan is alles compleet. En dan is er geen behoefte aan een mens die koning zou zijn over andere mensen. En als in de toekomst ooit een mens koning wordt, op Gods initiatief, over andere mensen, wel, dan is die mens diezelfde Jehovah, namelijk de Heer zelf. Zo is het maar net. Nou, ik geloof dat het nou langzamerhand wel tijd is voor de koffie. Nou, ik probeer de draad maar weer op te nemen in Richteren 9, waar de achtergrond van deze geschiedenis gevormd wordt door eigenlijk de wet. Via al die namen die genoemd worden, worden we daar naar verwezen. Daar komt het feitelijk op neer. Nou, wat er dan gebeurt, staat in vers 6. Toen vergaderen zich alle burgeren van Sichem en het ganse huis van Millo. Millo staat voor een fort, een bolwerk of zoiets. En gingen heen en maakten Abimelech ten koning bij de hoge eik die bij Sichem is. Nou, waar het dus op neerkomt, is dat het een uitbeelding is van de gemeente in onze dagen, waarin we geen aardse leider hebben, maar waarin dan ineens toch altijd wel iemand verschijnt die meent om die gelovigen te moeten onderwerpen, een wet op te leggen. Daar komt het op neer. Nou, en dit werd Jotam, de jongste zoon, aangezegd. En er staat er, zo ging hij heen en stond op de hoogte des bergs Gerizim. Dat is de heilige berg van de Samaritanen. Gerizim. Ja, toen nog niet, maar dat geeft nog niet. Dat is de heilige berg van de Samaritanen, zoals de Moria of de Tempelberg en misschien Sion de heilige berg is van het Joodse volk. Zo is Gerizim de heilige berg van de Samaritanen, die een beeld zijn, daar gaan we weer, van de 10 stammen en 4 de 10 stammen van de gemeente. En daar verhief hij zijn stem en riep en zeide tot hen: hoor naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u horen. En dan komt er een gelijkenis die dan inderdaad spreekt over deze situatie zoals we die in onze dagen kennen. Dat er anderen zijn die in plaats van Christus over ons heerschappij voeren. In plaats van Jehovah, in plaats van de Heer dus. Nou, de bomen, in het algemene beeld van mensen, soms van een mens en al zijn afstammelingen, maar het algemene mens, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ik zie dat soms letterlijk voor me, denk ik, als ze daar nou eens een film van zouden maken, hè? Dan begrijp je er niets meer van. Maar de bomen gingen eens heen, dat wil zeggen, hadden een bepaald doel, dat betekent het, hè? Hadden zich het doel een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom: wees gij koning over ons. Maar de olijfboom doet het niet. Hij zegt, ik heb er wat beters te doen. Wat nuttig is, zou ik mijn vettigheid, vettigheid staat in het algemeen voor zegeningen. Ja, dat heeft niks met Gods rol te maken. Ja,
er staat van altijd vettigheid.
Ja, dat staat in.
Dat staat er niet meer in. Nee, zonde, hè.
Staat dat er niet meer in? In het zwarte boekje niet meer?
Nee, ik heb altijd een boek aangedrukt. In de nieuwe vertaling hebben we het eruit gelaten. Terwijl het in de psalmen, de statisch in.
Natuurlijk, ja. Nou ja, maar het gevoel voor symboliek, dat is helemaal weg. Hè? Daar drupt uw stap van louter vettigheid. Dat betekent dat de Heer zegeningen, zuiver zegeningen komt brengen. Dat betekent het, maar weet je veel. Hè? Hoe liever zijn de voeten dergene die het goede verkondigen. Dat betekent precies hetzelfde. Het gaat niet om die voeten, het gaat erom dat die goede boodschap, hè? Dat die boodschap van vrede en heil, dat die gebracht wordt. Tot ons komt enzovoorts. En zijn stap drupt van louter vettigheid, zoals het door ons bekende lied zegt. Betekende dat inderdaad zegeningen gebracht worden door de Heer. Nou, de olijfboom zegt: zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen? Hij zegt: Ik ben wat ik ben, daar gaat het om. Ik ben die olijfboom en ik moet geen koning worden. Dat is in het algemeen de gedachte.
Die olijfboom is Israël.
Dat, nou, daar heb ik het nog even niet over gehad. Hè? Dat komt nog wel even. Dat komt straks. Nee, het gaat erom dat hij zegt, als ik koning word, dan verlaat ik mijn oorspronkelijke functie. En de waarde van de olijfboom is gelegen in dat hij die olie, olijfolie namelijk, voortbrengt. Dat is olie die van boven komt, in tegenstelling tot olie die uit de afgrond komt. Ooit gelezen in Openbaring 17, hè? Openbaring 17, Openbaring 13 trouwens eigenlijk ook. Nee, Openbaring 13 staat, hij kreeg zijn kracht, zijn macht uit de afgrond. Dat betekent dat het macht van Satan is. Hè? Dan zitten we toch weer in het Midden-Oosten. Hè? Maar letterlijk, puur letterlijk, betekent het gewoon dat hij zijn macht ontleent aan de olie die uit de grond pompt. Hè? Toch? En waar komt die olie vandaan? Oorspronkelijk. Wat is de oorsprong van de olie? Heel gemakkelijk hoor. Ja, ja. Hoe lang geleden? Hoe lang geleden? Juist. Dat is een overblijfsel van het leven, of wat het dan ook maar goed om het heet, wat er geweest is op die wereld die ooit vergaan is door de wateren. En dat heet dus ook inderdaad afgrond. Dat wil zeggen, die oude schepping die ooit geoordeeld is door de wateren van Genesis 1, vers 2. Met name uit die wereld wordt die kracht geput. En ook onze welvaart is voor een groot deel daaruit afkomstig. Zo zit het. En de kracht. Ja, de kracht komt dus uit de afgrond. En als je voor afgrond leest C, dan komt de kracht dus van Dagon, de vissengod. Neptunus, Poseidon, of hoe je maar heten mag, de god namelijk der Filistijnen. Zo kom je toch bij de Filistijnen terecht. Ja, nou laat maar even zitten. Het gaat erom dus dat deze olie, dat is olie die van boven komt, zegeningen, vettigheid, daar staat de olijfboom voor. En zegt, als ik nou moet gaan koning worden en heersen over u, dan ben ik niet meer wat ik behoor te zijn en waarom ik geprezen word. Hij zegt dus eigenlijk, het moet niet zo, het hoort niet zo, het kan niet zo. Je wordt geen koning. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, ik kom er zo terug, hè, maar toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeiden, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht, goede zoete vrucht dus, verlaten. En zou ik heen gaan, dat is ook een ander doel nastreven, namelijk om te zweven over of boven de bomen. En hij zegt dus ook, nee, ik moet die zoete vrucht, die goede vrucht voortbrengen. En als ik koning word, ik moet gaan heersen, macht uitoefenen, dan kan ik deze vrucht niet meer voortbrengen. Dat is het verhaal. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de wijnstok. Vers 12, toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most, jonge wijn, of wat het maar wezen mag, druivensap. Maar zou ik mijn most verlaten, die God en de mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen.
Zit er
in het God bij? Ja, ik zou niet weten, ik zou moeten vragen sinds wanneer niet, hè? Maar dat heeft te maken met de betekenis van de wijn. Daar ben ik dus allemaal nog niet op ingegaan. Olijven, vijgen en druiven of wijn, de vrucht van de wijnstok. Maar hij zegt, het maakt God en de mensen vrolijk. Dan zou ik heen gaan om te zweven boven of over de bomen. Dat betekent dus dat als deze bomen zouden gaan heersen, dan verliezen ze feitelijk hun vrucht en hun oorspronkelijke functie. Dat wil zeggen, een koningschap zou in strijd zijn met wat ze werkelijk zijn. Het hoort niet zo, het kan niet zo. Nou, en dat is de achtergrond. De algemene achtergrond van de betekenis van deze dingen. Namelijk, terug naar de olijfboom. Ze zeiden tot de olijfboom, wees koning over ons. En de olijfboom zegt, dat doe ik niet. Het eigenaardige is dat de olijfboom de uitbeelding is van geestelijke zegeningen. Dat is nou eenmaal de olijfolie. Zalven gebeurt immers met olie en in bijzonder olijfolie. Nooit aardolie hoor. Olijfolie, natuurlijke olie. En staat dus inderdaad voor geestelijke zegeningen. En het algemeen olie is een beeld van de geest. Of heel smal gezegd, iets minder correct, maar heel direct gezegd. De olie is een beeld van de Heilige Geest. Het is ook makkelijk te volgen, omdat... En dan gaan we weer, hoor. Dan gaan we even snel. Systematisch. Omdat in Deuteronomium 8, vers 8... wij een opsomming vinden van enige vruchten. Wij noemen dat voor het gemak vruchten, want je moet het toch noemen. Waar de zegeningen van het land beschreven worden, Deuteronomium 8, vers 8. Een land van tarwe en gerst, beloofde land, hè, waar men naar onderweg was. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken en vijgenbomen. Een land van granaatappelen en olijfbomen en wilde honing, wat het ook wezen mag. Maar er vindt een opsomming van tarwe, gerst, die vinden we hier niet terug. En dan wijnstok, vijgenboom, granaatappel, die vinden we hier ook niet terug, olijfboom en wilde honing. Dat wil zeggen, drie uit die reeks van zeven vinden we hier terug. En het aardige is dat die reeks van zeven daar natuurlijk niet alleen een letterlijke beschrijving geeft van de vrucht van het land, want er was nog veel meer. Maar het geeft ook een opsomming eigenlijk van de hele heilsgeschiedenis en van alles wat God geeft. En om het dan weer concreter te zeggen, die zeven vruchten die daar genoemd worden, zijn in ieder geval ook te beschouwen als de uitbeelding van de zeven bedelingen. Waarbij de derde, de wijnstok, een beeld is van de bedeling der belofte, verbond met Abraham. De vijgenboom, een beeld, die noem ik nu alleen even, hè. De vijgenboom, omdat hier genoemd wordt, een beeld is van de bedeling der wet, niet van de wet als zodanig, de bedeling der wet. En de olijfboom, de zesde uit de reeks van Deuteronomium 8, olijfboom is dan een beeld van de zesde bedeling, waarin immers het koningschap van Christus over de aarde gevestigd wordt en waarin waarvan gezegd wordt dat de Heer dan inderdaad zijn geest zal uitgieten op alle vlees. Want dat is wat in de zesde bedeling feitelijk gebeurt. Die eindigt immers met de wedergeboorte van alle nog levende mensen. Ik zeg het iets verkeerd. Het eindigt met de wegneming van alle mensen die niet wedergeboren zijn. Maar dus betekent het dat aan het eind van de zesde bedeling de aarde nog slechts bevolkt wordt, uitsluitend door gelovigen zoals u en ik. Wedergeboren mensen. En de olijfboom beeldt dat uit. Nou, hoe dat ook zij, de olijfboom die hier genoemd wordt in vers 9 is feitelijk een beeld van de opgewekte Christus die gezalfd is, olie, hè, die gezalfd is, het koning en priester feitelijk. Maar in het algemeen is de olijfboom de uitbeelding van de bron van eeuwig leven, met de nadruk zelfs op eeuwig. Want olie, de olijfolie, die uiteraard ook genoemd wordt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Olie. Jawel. Olie wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. In ieder geval wordt het gebruikt als zalf. Ook voor medische toepassingen, zal ik maar zeggen. Wijn wordt trouwens ook voor medische doeleinden gebruikt, dus voor ontsmetting. Omdat er alcohol in zit, zeggen wij dan, maar kun je vergeten, hè. Het zijn huismiddelen gewoon, hè. Wijn voor ontsmetting. En olie als zalf, voor bescherming. Dus feitelijk, daar komt het op neer, en die bescherming is eigenlijk conservering, hè. Wij krijgen dan ook altijd sardines in, of niet, hè. Sardientjes toch, in olijfolie, hè? Daar blijven ze goed in. Ja. En ik ken iemand die eet sardientjes op en olijfolie smeert niet in zijn haar. Maar goed. Hè? Is dat goed tegen Roos? Hartelijk dank, zuster. En dat allemaal gratis, hoor je dat? Buiten het ziekenfonds om zelfs. Dat is goed tegen Roos. Nou ja. Ik geloof het direct trouwens. Maar je krijgt een haaruitval van. Nou ja. We zijn weer gewaarschuwd. Maar in ieder geval, het staat voor conservering en dus voor vereeuwiging. Het is uitdrukkelijk een beeld van eeuwig leven. Vandaar dan ook dat de koning en priester gezalfd worden. Want de priester was slechts priester eigenlijk wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar je had ook kunnen zeggen, krachtens zijn zalving. Hij wordt priester krachtens zijn zalving. Maar Hebreeën zegt, hij wordt priester wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat is opstanding uit de dood, zodat je maar weer ziet dat de olijfolie inderdaad een beeld is van eeuwig leven en daarmee van het nieuwe verbond in het algemeen. Maar onder het nieuwe verbond is geen heerschappij in de zin van overheersing, in de zin van wetten opleggen. Dat is het niet. Er zijn wel wetten in de zin van onderwijzingen, in de zin van wetmatigheden, in de zin van regels, maar dat is wat anders dan dat iemand uitdrukkelijk zijn wetten zou opleggen. Over het nieuwe verbond staat immers in Jeremia 31, ik zal mijn wet niet opleggen, maar ik zal mijn wet inleggen, hè? In hun binnenste geven, zodat het niet hoeft te dragen, het is gewoon ingebouwd. Hij krijgt het niet mee om er zuinig op te zijn, of om het te sjouwen, of om het door verdrukt te worden. Want die stenen kunnen verschrikkelijk zwaar zijn. Zijn Mozes, hè. Dat liet zo'n stuk vallen. Nee, onder het nieuwe verbond is er wel wet, maar die is in de harten geschreven. Dat is niet, dat, ja nou ja goed, je kunt het uitleggen als het is een vorm van het koningschap van Christus, dat dan uitwerkt. Dat is wel waar, maar je kunt het niet uitleggen als van onderwerping en van wetten opleggen en daaronder moeten leven of zoiets. Dat is het niet. En dus de olijfboom zegt, nee, ik moet geen koning zijn. Hè? Niet in de zin van hoger dan. We hebben die geest ontvangen, als die door de olijfolie wordt uitgebeeld. Maar die heerst niet over ons, die geeft ons geen opdrachten. Die zegt niet wat wij doen en laten moeten, die doet gewoon. Die zit in ons, die is werkzaam in ons, enzovoort. Dat heeft met wetten en regels als zodanig helemaal niets van doen. Die leeft gewoon zijn leven in ons en door ons, enzovoorts. En natuurlijk is dat ook te formuleren als dat wij onderdanig zijn of onderworpen zijn aan de geest. En dat de geest van God in ons werkt enzovoort. En dat wij dus onder die geest staan, door die geest geleid worden. Jawel, maar dat is wat anders dan te zeggen wij worden door die geest beheerst. Want dat staat nergens. Het is niet dat de geest ons zegt, nou moet je dit en nou moet je dat. En dan zeggen wij van ja, of we zeggen nee. Zo is het niet namelijk. Velen denken wel dat het zo werkt, maar het is niet zo. Die geest staat niet buiten ons, zodat hij ons opdrachten geeft. En dat wij dan kunnen zeggen van we doen het of we doen het niet. En dan wordt de geest boos als we het niet doen en dan krijgen we straf. En helemaal niet hoor. Dat wordt al dikwijls gedacht. Maar het wordt gedacht door degene die in de praktijk onder Abimelech leven, onder de wet namelijk. Die naar de Filistijnen gegaan zijn. Nee, het komt er wat harder uit dan ik bedoelde, maar... Hè? Ik bedoel gewoon neutraal, dat is deze beeldspraak. Die zich gekeerd hebben tot het beginsel van de wereld. En die zeggen, een mens moet onder een wet staan. Iemand moet hem zeggen wat hij doet en later moet. Dan moet men gelovigen dus ook. Maar het is niet zo. Daar gaat het om. De olijfboom, dat eeuwig leven wat we hebben ontvangen. Die geest die in ons is uitgestort. Want bij ons is het al gebeurd. In de zesde bedeling gebeurt het al, uiteindelijk in ieder mens die overleeft. Alle, het overblijfsel van de mensheid zal ik maar zeggen. Maar nu is dat gebeurd in ons, als eerstelingen. En dat wordt niet uitgelegd als koningschap of wat dan ook. Integendeel. Je kunt hooguit nog zeggen in gewoon Nederlands, het beheerst ons leven. En dan zeg ik, nou laten we het hopen. Hè? Zo zou het wel moeten zijn, maar niet in de zin van, er is iemand die ons voorschrijft wat we doen en laten moeten. Zo werkt het niet. De Bijbel zegt ook niet dat we ons moeten laten leiden. Er staat nergens dat gelovigen zich moeten laten leiden. We zingen dat wel eens overigens. Maar het staat niet in de Bijbel. Wat de Bijbel leert is dat gelovigen geleid worden. Als ze leven uit geloof, uiteraard. Het schijnt tamelijk zeldzaam te zijn. Hè? Er staat in al die uitspraken, want het zijn er velen, die zeggen dat bijvoorbeeld Romeinen 8, hè, waar de...
Ik heb een keer leiding opgezocht in de conferentie. Voor leiding. Weet je wat er staat?
Oh.
Drie maanden leiding.
Ja, oh, dat is leuk. Nou, het begrip leiding, daar hebben we al vaker over gediscussieerd. Ik weet niet of het hier was. Maar het blijkt... dat voordat we een concordantie pakken om op te zoeken waar het voorkomt, het erg nuttig is om ons te realiseren wat het woord in het Nederlands eigenlijk betekent, want dat schijnt niemand te weten. Leiding betekent dat er iemand voor je uitloopt en de weg bepaalt. Zegt, kom achter me aan, hier, volgen. Dat is leiding. En in die zin, die dingen bestaan in de gemeente en met de gelovigen van vandaag niet. Zo niet. Werkelijk niet. Dat kan ook niet, want de Heer is hier niet. Wat er wel is, is dat de Heer in ons woont en ons zodanige wijze beïnvloedt via zijn woord in de eerste plaats en daarna in die volgorde uiteraard door zijn geest, hè, dat wij inderdaad een weg gaan die hij inderdaad voor ons de beste acht. En dan past ons verder geen kritiek. Op ons eigen leven niet. En op het leven van anderen al helemaal niet. Maar leiding in de zin van hij loopt ons voor. Ja, dat is, zoiets staat wel in de Bijbel. Maar dan gaat het erover dat hij de loopbaan al gelopen heeft. En de bedoeling is dat wij diezelfde loopbaan lopen. Maar hij is al klaar. En dat noemen wij in het Nederlands ook geen leiding. Dat heet namelijk niet zo. Dat wil zeggen dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat staat er wel. Ons een voorbeeld nalaten. Maar het probleem is dat daar... Dan zegt iemand, ja, maar de Heer leidt toch? En dan zeg ik, hoezo? En dan zegt men, krijg als antwoord, ja, er staat toch, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Dat heb ik laatst gehad. En mijn antwoord daarop is, dat de tekst waar staat, hij doet alle dingen medewerken ten goede, dat die juist betekent dat leiding in de normale betekenis van het woord er dus niet is. Ja, en anders kent u Nederlands niet. En daarom is het moeilijk om erover te praten. Het betekent namelijk dat als God alle dingen doet medewerken ten goede, dan betekent dat er dus dingen verkeerd gaan, maar dat hij er toch een positief doel aan geeft. Maar dat betekent dus niet dat hij ze geleid heeft. In de zin van ze van tevoren bepaald, zo moet het gaan. Nee, het betekent dat, ook al gaat het nou zo, God gebruikt het toch ten goede. Zoiets, ja. Maar dat is niet leiding in de normale Nederlandse betekenis van het woord. En dat is het probleem. Als we die Nederlandse betekenis niet kennen, kunnen we er niet over praten. En dat blijkt in de praktijk een probleem te zijn. En dat is nog los van het Bijbels of theologische vraagstuk omtrent de invloed van de geest of van Christus in ons leven. En in onze levenswandel. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Het verhaal is hier. Hè? Nou ja, ik. Af en toe zeg ik er eens even wat over. Dat doe ik met opzet. In de hoop dat u zich er eens in verdiept. En uw gedachten erbij bepaalt. Hè? Vaak is het noodzakelijk dat we gewoon in onze gedachten. De begrippen leren verstaan. Voordat we erover praten. En als het gelijktijdig moet gebeuren, is het gewoon te veel. Dat is niet te doen. Ontstaat er gewoon een spraakverwarring enzovoorts. Nou, laat maar zitten. Waar het om gaat is dat niet de geest van Christus ons onderworpen heeft en ons dwingt om bepaalde dingen te doen, alsof hij buiten ons staat. Zo was het soms in oud-testamentische tijden. Dan sprak de Heer, letterlijk of door zijn geest, sprak hij tot mensen en zei wat ze doen en laten moesten. Dat zou eventueel als heerschappij uit te leggen zijn, maar in onze dagen is dat zeer beslist niet het geval. Integendeel, we hebben de inwoning van de geest, dat betekent dat die geest niet los te maken is van ons persoon en wezen. Want daarom is het ook niet uit elkaar te houden. Het probleem is dat als we erover gaan praten, gaan we het dus uit elkaar trekken en dan krijgen we een beeld voor ogen wat niet in overeenstemming is met onze belevingswereld. Want wij kennen de Heer niet, of de geest niet naast ons. Alsof we daar communicatie mee hebben. We kennen de Heer en die Jezus in ons. En die kunnen we dus niet apart onderscheiden. Je hoeft er dus niet aan te zoeken, je vindt het niet. Je zult nooit voor jezelf kunnen zeggen of bepaalde gedachten die je hebt, of die komen uit je eigen onderbewust of wat er maar wezen mag. Of dat ze komen dus uit je eigen geest of uit de geest van God. Dat is niet te zeggen. Ik veronderstel dat ze niet uit je geest komen, maar uit iets anders, Kees. Ik denk dat, dat ze uit je ziel komen dan. Als ik zo eens naar je oogjes kijk, dan denk ik dat je dat bedoelt. Maar vanuit.
Oh nee, dat was niet. Maar...
Ja, ja, natuurlijk wel. Er zijn dingen waarvan je dat beslist wel weet. Maar dat vind ik dan niet het belangrijkste ding om over te praten, uiteraard. Hè. Maar waar het echt om essentiële zaken gaat, daar is dat onderscheid niet te maken. Dat vind je ook niet, daar hoef je ook niet naar te zoeken. Dat heeft geen enkele zin. Wat wij zouden moeten doen, is drinken uit de bron. Oftewel, ons laten vullen als vat, hè, laten vullen met het woord van God. Dat is uit de geest voortgebracht. En dus ons laten vullen met de geest zelf. Want het is in de praktijk hetzelfde. Olijfolie, hè? Olie dus.
Nou, maar ik in dit opzicht toch wel even terugkomen. Dat hij dus in Romeinen zegt van, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad met mij. Terwijl hij toch ook door diezelfde geest gewijd wordt.
Ja.
En datzelfde ervaren wij natuurlijk ook in ons eigen leven dus wel. En maar dat is dan wel eens wat moeilijk in overeenstemming te brengen met weer andere teksten die er staan. En stelt u leden niet de zonde tot wapen en oprechtigheid. Stel u zelf als er de dode leven geworden zijn. En zo zijn er dus een aantal meer teksten waarbij ja. Dus ook eigenlijk op een dwingende manier over gesproken wordt. Hè?
Ja.
Denk aan, als je dus in hem gelooft, dan moet je zo leven. Als je anders leeft, dan durft er niks van. Dan...
Ja, het verhaal is dat wij die twee krachten in ons leven wel degelijk kennen. He, wat je net noemt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, zei Paulus, de apostel, sprekend over zijn heden op het moment dat hij de Romeinenbrief spreekt, Romeinen 7. En Romeinen 6, we haalden je ook aan, he, waar dan staat, stelt u leden niet tot wapen der ongerechtigheid, maar tot wapen der gerechtigheid. Dus een keuze die wij als gelovigen zouden moeten maken. Het is geen wet die opgelegd wordt overigens. Want diezelfde schriftgedeelte, Romeinen 6 en 7, leren juist uitdrukkelijk dat we niet onder de wet zijn. Hetzelfde Romeinen 6 overigens. Hè? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En omdat dat zo is, zouden we prioriteiten moeten stellen in ons leven, want dat is waar het in wezen, waar het echt om gaat. Prioriteiten stellen, wij kiezen het een belangrijker boven het andere. Wij bepalen onze keuze, hè. Wij zeggen, wij geloven in het woord van God. En al het andere komt in ieder geval later. En we kiezen om God te dienen. En al het andere komt later. Zo is het. Dat is gewoon een bewuste keuze die wij zouden moeten maken. Het heeft niks te maken met tijdsindeling. Dat wil ook niet zeggen van, ik regel mijn leven zo dat ik zoveel uur besteed aan dit en zoveel uur aan dat en zoveel uur aan de Heer of zoiets. Dat kan ook allemaal niet. Dat is niet de methode. Dat is wet namelijk die je zelf oplegt. Ja, jammer, kan ik alle goede voornemens weer vergeten. Nee, voor sommige mensen zijn die dingen wel nuttig als therapie en dat soort dingen. Daar wil ik niks van zeggen. Nee, dat meen ik echt. Dat is wel zo. Maar het is niet een normale levenswijze. Hè? De normale levenswijze van een gelovige is die waarbij de dingen van de Heer boven alles staan. Altijd. En dat heeft consequenties. Maar dat is een keuze die men maakt. Want als men zo wil leven, dan zal blijken dat dat leven inderdaad beheerst wordt door, ik zal het zware woord nog een keer gebruiken, dat het leven beheerst wordt door de Heer, dat het daarmee van een leien dakje gaat en de instemming geniet van uw buurman of broeders en zusters, dat is weer wat anders. Want dat heeft er ook al niks mee te maken. Ja, maar het is wel een keus die men maakt. Die moet je wel zelf doen. En daarna doet de Heer zijn werk. Het enige wat van ons verwacht is dat wij daartoe bereid zijn.
Dat wil zeggen dat we toch steeds weer die keuzes moeten doen. Dat we toch steeds weer keuzes moeten doen. Alleen op het moment dat je in hem blijft, zullen die keuzes niet zo moeilijk zijn.
Nou, ja. Nee, het verstandigste is om die keuze bewust te maken, eenmalig en daar gewoon verder uit te leven. Dan heb je geen probleem meer. Nee, ik heb als principe, maar ik weet niet of dat voor iedereen toepasbaar is, maar ik heb als principe eenmaal een keus gemaakt heb en die maak ik dus niet steeds meer. Dus de dingen van de Heer en zijn woord gaan boven alles, gaan voor alles enzovoorts en daarmee uit. Dus je kunt mij midden in de nacht wakker maken om een Bijbelse vraag te stellen enzovoorts. En ik zal u met slaperige stem, een schorre stem overigens, antwoorden. Dat meen ik echt. Ja. Al zal ik waarschijnlijk wel, denk ik, wou dus ophielden. Nou. Ik was van de week onderweg naar Alkmaar En toen kwam ik langs mijn broer in huis en dan kwam ik thuis. En toen was er gebeld naar hem toe, maar ze moesten mij hebben. En er was iemand die wilde me spreken. Dat duurde echt maar 2 minuten. Ik zei, nou, ik zal even bellen. Dus ik bel, nou, dat duurde bijna een kwartier. En ik legde niet op, nee. Ik geloof niet dat het helemaal correct is, want ik moest natuurlijk wel op tijd in Alkmaar wezen. Maar dat is me toch nog gelukt. Maar niettemin, dat gaat dan toch zo in alle drukte. Hoe dan ook, waaruit dan ook. Dat is een keuze. Ik weet niet of u die keuze moet maken, maar ik heb hem wel ooit gemaakt. Nou, zo gaat het dan eenmaal. Er moeten andere dingen voor wijken, zo is het nou. Ja, goed. Nou, ik aarzel altijd om zulke voorbeelden te geven, want dan denkt u dat u het ook zo moet doen. Maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel mezelf ook niet als voorbeeld te stellen, maar het is wel een manier. Je maakt maar een keuze en die keuze hoef je daarna niet meer te maken. Zal ik wel, zal ik niet. Nee, je blijft daar. Het is gewoon een levenshouding, het wordt een gewoonte.